Welkom en leuk dat je weer bij bent bij de Over Je Mindset. Deze week te gast in de podcast Nigel van der Horst. Hij is bekend geworden onder andere met zijn Instagram alias Chef met Lef. Hij is online coach, sporter, kok en een mooi mens. In mijn podcast vertelt hij zijn eerlijke verhaal over onder andere spiritualiteit, mannencirkels en zijn reis naar persoonlijke groei. Sommige gesprekken blijven net iets langer hangen in mijn systeem en dit is er één van. Luister zelf maar. We hebben goed geluid, we hebben goed beeld. Nigel van der Horst in de podcast vandaag. Fijn dat je komt.
Ja, thanks. Leuk dat ik hier mag zijn.
Ja. Ja, nou, we kennen elkaar persoonlijk niet. Alleen, ik was onder de indruk van de Mens Held, het verhaal wat in de Mens Held stond, hè? Dat is ook de reden dat ik jou wilde uitnodigen om daar iets over te vertellen. Zou je iets over jezelf willen vertellen, ja, kort?
Mensen, ja, sowieso tof dat je me naar aanleiding daarvan een bericht stuurde. En de oprechtheid, die voelde ik in je bericht. En dacht van, ja, dat vind ik tof om te gast te zijn. En ook even gekeken wat jij doet. En hoe je dit naar buiten brengt en de redenen waarom. Dat vind ik altijd belangrijk voor mensen die een podcast hebben. Van, hé, waar komt het vandaan? Dus dat voelde goed. Wie ben ik? Ik ben Nigel, ik ben 33 jaar. Ik kom uit Lelystad. Ik ben opgegroeid in het buitenland. Eerst, wat is het, van mijn 7e tot mijn 11e. Enigst kind. Met mijn ouders toen naar de Emiraten verhuisd van mijn 7e. Hele bijzondere tijd gemaakt natuurlijk. Het is prominente jaren van je jeugd. Dus op een Amerikaanse internationale school gezeten. In een land vol in ontwikkeling en expats en geld en ja, heel bizar. Toen mijn ouders gingen scheiden, met mijn moeder terug naar Nederland verhuisd. Dat heeft me heel veel gedaan als kind. Ben ik best wel, ja, toch wel getraumatiseerd. Omdat je vader, je hebt geen vaderfiguur vanaf dat moment. En ook al wilde mijn vader er wel voor me zijn. Hij had de keuze gemaakt om in de Emiraten te blijven en zijn voetbaltrainercarrière te achtervolgen. Wat erop resulteerde dat ik als jochie een beetje de weg kwijt was. Dus heel veel emotie gegeten als kind, heel veel aangekomen. Vanuit de Emiraten, daarna 2 jaar met mijn moeder in een staakcaravan in Dronten gewoond.
Dus, ik woonde in Biddinghuizen trouwens.
Oh, Biddinghuizen, ja. Pretpark zit daar toch?
Ja, ja. Ja, we gingen vroeger zwemmen in Dronten vanuit de basisschool.
Leuk.
Staakcaravan in Dronten.
In Dronten, ja. Staakcaravan in Dronten. Heel contrast voor mij als kind. En altijd een beetje mijn weg moeten vinden. Moeilijk jochie geweest op de middelbare school. Altijd uit de klas gestuurd. En in die jonge jaren begrijp je dat allemaal niet. En dan wil je erbij horen. Ben je onzeker? Wil je bewijzen? Ben je extra grappig? Doe je extra je best in sporten en meisjes versieren, noem maar op. En dan op een gegeven moment word je ouder, 16, 17. Ja, kijk je toch wel op tegen de wat stoerdere, foutere type jongens. Omdat ik nu ik ouder ben en ik dat werk heb gedaan, kom ik erachter waar het gedrag allemaal vandaan is gekomen. Nou, ja. Veel met stoere jongens omgegaan die niet echt op hun eerlijkste manier brood verdienden. Ik denk dat het de gasten waren die waar jij vaak naar op zoek was met jouw werk. Veel gefeest, heel veel gefeest. Heel veel escapisme, dus mezelf verliezen in de nacht, in vrouwen, in drugs. Toch wel een passie gevonden in voeding, koken. Nou, toen was Chef met Lef een beetje ontstaan. Toch wel leren koken van een hele fijne vent van Dennis. Bij Doormiel mocht ik daar aan de slag, een start-up met gezonde maaltijden. Jaarlang bij hem in de keuken gestaan. Mooi. Leren koken. Nou, dat bedrijf viel een beetje uiteen. Toen kwam social media. Ben ik gaan koken op social media. En toen is mijn social media heel organisch gaan groeien. Niet overnight dat ik in één keer veel volgers had. Dus daar lekker aan gewend. Kookboek mogen uitbrengen. Met fantastische merken mogen samenwerken. Wat tv-programma's gedaan. En vlak voor de corona. Het is echt allemaal een beetje een snelzwaarte in de notendop wat er is gebeurd. Was ik naar Bali gegaan, omdat ik mezelf... Ik was een beetje in het influencerleven, was ik een beetje zat.
Hoe kwam dat? Is dat iets wat je overkomt? Of?
Ik denk, Ik denk een beetje van beide. Weet je, je wordt ouder. Je komt erachter dat je steeds in bepaalde relaties terechtkomt met vrouwen. En daar komen dan bepaalde patronen naar boven bij jezelf. En je kan jezelf afvragen: oh, het ligt aan de vrouwen die ik ontmoet, maar het ligt aan mijn energie waardoor ik deze vrouwen aantrek. En
Juist.
toen ben ik gewoon, ja, toch wel. Ik ben altijd iemand geweest dat. Ik wil meer weten over waarom ik ben wie ik ben, waarom ik bepaald gedrag vertoon. En ja, dan kom je in aanraking met een boek als The Alchemist. En dan kom je een beetje op het pad van, hey, er is ook een pad voor mij. En ik wilde altijd dicht bij mijn gevoel blijven, mijn gevoel achterna gaan. En toen ben ik dat gaan doen. En dan kom je toch automatisch een beetje op een pad dat je het verdieping zoekt. En of het nou bij jezelf is of bij de mensen om je heen, dat verschilt van periode tot periode. Dus de ene keer heb je weer meer verbinding met mensen en dan ga je, ja, toch wel wat meer de ceremoniekant op met spiritualiteit, plantmedicatie, dat soort dingen. En een andere periode is weer een periode van integratie. En dan neem je daar weer wat afstand van en dan kan je het weer integreren. En zo is dat een beetje die jaren verder gegaan. En heel veel vrienden van mij die gingen toen, ik denk 5, 6 jaar geleden naar Bali. Die hadden daar gewoon een fantastische tijd. Weet je, de cultuur, de mensen, het klimaat, de kosten. En ik was zoveel aan het werk. En toen kwam ik er gewoon achter van, oké, ik doe heel veel leuke dingen. Van persreisjes naar IJsland, Zuid-Afrika, tot samenwerkingen met de tofste merken. En alles stond in lijn met koken of gezondheid en voeding. Maar te veel leuke dingen, het is nog steeds te veel. En daar kwam ik achter van, oké, het is te veel. Als je zelfstandig onderneemt of wat ik deed, dan heb je geen baan meer van, nee, ik klok me om 9 uur in, ik doe wat ik moet doen, en om 5 uur ga ik naar huis en ik laat dat daar. Het is constant. En op een gegeven moment, ja, denk ik toch wel dat het mij een beetje opvrat. En begon ik migraines te krijgen. Ik had daar nooit last van, maar dat was eigenlijk gewoon een teken dat het even te veel was.
Eerst beginnen de fysieke klachten, hè,
Precies.
altijd, hè?
When the body says no. Is een boek van Gabor Maté, waar ik echt zijn filosofie en zijn stof vind ik fantastisch. Ben ik dat boek ook gaan lezen, When the Body Says No. En het lichaam geeft gewoon aan. En dan kan je nog sporten, op tijd slapen, niet veel drinken. En in die periode was ik ook niet meer veel aan het feesten.
Ja.
En voor bepaalde begrippen ben je dan gezond bezig. Maar het lichaam geeft gewoon aan. En als je die signalen negeert, dan wordt het alleen maar erger. En toen dacht ik van, oké, ik moet gewoon even. Ik moet ook zeggen dat het leventje in Amsterdam met events en influencers en dat soort dingen, dat voor de wereld daarbuiten ziet het er allemaal heel fancy en heel leuk uit. Maar voor mij miste wel een bepaalde diepgang. En nu wil de jeugd weer het liefst een influencer worden, maar de meer klassiekere manier van werken, dat je met collega's bent, saamhorigheid. Misschien ken jij dat bij Defensie en bij de politie. Je hebt toch een vorm van broederschap. En dat miste ik ook heel erg. En toen ik naar Bali ging, merkte ik dat ik. Ja, toen kwam ik in aanraking met een mannencirkel bijvoorbeeld. En toen dacht ik van, oké, so this is what I've been missing.
Daar
Gezonde,
waren de
bewuste mannen.
broeders. Ja,
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 precies, precies dat. Want met het werk wat ik deed op social media. Tuurlijk, af en toe heb ik wel eens een klusje op de set met een kookvideo. Maar 9 van de 10 keer ben jij het met je camera. En dat deel je dan online. En het is heel leuk geld verdienen. Je hebt heel veel vrijheid. Maar het mist toch wel een bepaalde menselijkheid.
is wel eerlijk, hè? Dit is wel het eerlijke verhaal van jou
Ja.
over dat stuk.
Ik ben ook
Ja.
niet altijd even eerlijk geweest daarover, denk ik.
Nee, maar ja, dat maakt niet uit. Dat was toen.
Ja,
En
ja.
nu is nu.
Ja.
En nu zeg je gewoon heel goud eerlijk van, hey, het was te veel. Ik was alleen. Of ik weet niet hoe jij erover denkt. Ik denk dat we ook niet voor gemaakt zijn om altijd maar alleen te zijn.
Zeker niet.
Nee.
Nee, dat geloof ik niet. Dat kan niet.
Speelde het bij jou ook mee en dan doorgaand op dit stuk dat je enig kind was? Is dat ook iets wat meespeelt?
Ik denk dat dat wel... Kijk, het mooie is van... Ik denk dat ik nu sinds 4 jaar betrokken ben met mannenwerk. Dus mannencirkels. In verschillende landen met verschillende cirkels, brotherhoods. En dan kom je dus in aanraking. Je vertelt jouw verhaal. En een ander man die tegenover je zit denkt van... Hey, fuck, dat heb ik ook. En dat is het mooie aan dat werk. Want wij mannen denken allemaal heel vaak van... Ah, ik ben de enige die dit voelt. Daar heeft de rest geen last van. En als je dat zelf niet uitspreekt in een groep met mannen... kom je er ook niet achter dat je niet alleen bent. Dus er zijn ook andere mannen die ook enigskind zijn. En dan zie je toch wel dat je veel raakvlakken daar hebt. En als je ook nog eens door je moeder bent opgevoed... en je vader was er weinig of emotioneel onbeschikbaar, noem maar op... dan overlappen die gevolgen van dat je zo opgevoed bent... overlappen elkaar heel erg.
Ja.
Ja. Dus het heeft zeker meegespeeld, ja.
Ja, en ik hoor ook aan je hoe je het uitlegt dat je veel werk hebt gedaan erin. Ook het traumawerk.
Ja.
Hoe was dat voor je?
Ja. Ik merk dat ik dat werk, of het nou traumawerk is, of het nou elke week of één keer in de 2 weken of één keer in de maand naar een mannencirkel te gaan.
Ja.
Ik had heel vroeg op mijn 16e heel veel discipline om te trainen. En daarmee kom je erachter dat dingen tijd nodig hebben om te groeien, om ergens achter te komen. En zo probeerde ik dan ook dat werk aan te gaan. Van, hey, nu zie je vaak retreats van, hey, this retreat will change your life. En dan denk ik van,
ja, je had het ergens
on,
over,
that
hè?
Is, ja, ja. That's not true. Kijk, als jij met consistentie aan iets gaat werken, naar bepaalde retreats gaat, naar een therapeut, dus ook niet met één sessie ben je er ook niet vanaf, weet je. Dus ik kwam er gewoon achter van, hey, er zitten gewoon dingen. En Oscar, een hele goede vriend van mij van The Gathering of Men, die zegt ook altijd in zijn... hij host dan die gatherings. Hij zegt ook, just keep showing up, brother.
Ja.
En dat
wow,
is het.
Dat is wel een hele mooie, hè?
Het is soms heel simpel. Maar net als in de gym. Tuurlijk, je moet een goed plan hebben op je eten letten. Maar het komt erop neer. Je moet blijven gaan. Wil je ergens beter in worden aan werken. Dus ik zie ook traumawerk en achter patronen komen. Ook als een soort van... training, om het maar zo te zeggen.
Toch bekruip mij het gevoel, ook omdat ik zelf nog steeds in het werkveld zit, dat wij mannen, ik zeg altijd het bepaalde slag, wat die discipline heeft, die routines en goede lach. En weet je wel, het weet waar het over gaat, maar dat er toch nog veel mannen zijn die met mentale gezondheid gezondheidsklachten kampen, zonder dat we dat weten.
Ja, ik denk dat het toch... we komen toch van een generatie die liever niet over dingen praat. Die het wegstoppen. En waar dat dan allemaal vandaan komt, dat weet ik ook niet precies. Maar wij mannen denken altijd van, we moeten sterk zijn. En to a certain degree. Maar als wij niet praten over onze gevoelens... En ik merk dat ook, bijvoorbeeld met de Sacred Sons, is een brotherhood uit Amerika. Daar doen ze best wel veel primal werk. Dus,
wat is dat precies?
Ja, dat je echt meer lichamelijk iets uiten dan over je problemen te praten. Dus er zijn oefeningen als primal collaboration. Dan heb je dus een groep mannen die om je heen staat. En jij stapt naar binnen in de cirkel. En jij kijkt gewoon even de mannen aan. Maar er hoeft geen reden te zijn. Of het kan wel. Soms zie je een broeder die even op jouw vader lijkt. Of op jouw broer. Of op iemand die jou heeft aangedaan. Maar het is niks tegen die broeder. En jij knikt dan naar die broeder. Je kiest hem uit. Hij gaat voor jou staan. Je mag elkaar niet aanraken. Die broeder die moet gewoon soort van met zijn handen openstaan als ik ontvang dit. En jij mag dan 2 of 3 minuten lang alles eruit laten. Wat er in jou leeft op dat moment. En dat kan schreeuwen zijn. Dat kan huilen zijn. Dat kan dansen zijn. Maar het is puur energie wat even los moet komen. En het zijn events van een paar dagen en er zit een opbouw. En je merkt dan, als je dat op de eerste dag al doet en die hele cirkel gaat. Hè? Dus jij ziet elke broeder tegenover een andere broeder zich helemaal... Rah! Of huilen of wat het ook is doen. Ten eerste, iedereen die doet dat. Dus dan heb je al die verbroedering. Plus, je maakt ruimte vrij. weet je, in je lichaam. Als jij met dingen zit en je praat er niet over, dan kramp je op en dan blijf je zitten. En bijvoorbeeld ook met sporten merk ik ook, als ik echt even lekker getraind heb, dan merk ik dat daarna, als er ergens iets onderliggends bij mij zit waar ik niet bij kan, dan komt het daarna, moet ik even huilen of denk van, oh fuck, daar loop ik mee.
Als je dat herkent, want dat is wel, denk ik, wel een heel groot punt. Want ik volg je helemaal. Dit is echt dit is een beetje mijn hoek met systemisch coachen en
Tof.
opstellingen, et cetera.
Ja.
Ja, dit is magisch. En toch ook weer zo natuurlijk.
Ja.
Wat ik probeer te zeggen, dat het een groot punt is als je het niet herkent. Dus de gemiddelde, ik ga ook naar de sportschool en dan zie ik wel eens gasten. En dan kijk ik even en dan denken ze hun waarschijnlijk waarom kijkt hij. Maar ik denk zo van jongen, hè?
Ja.
Open je eens even op in plaats van zo boos naar me kijken. Want ik weet waarom je dat doet. Een stukje
Ja,
onzekerheid. Of...
tuurlijk.
En dan denk ik van ja, je kunt wel mooi kunnen sporten of alle regeltjes kunnen volgen. Maar wat doe je daarna?
Ja.
Ben je dan nog steeds zo hard?
Ja.
Laat je nog steeds niet je gevoel zien? Ben je nog steeds, weet je wel? Wat mooi dat je dat doet.
Ja, dankjewel. Ja, het heeft me echt zoveel gegeven in de laatste paar jaar. Dit is ongelooflijk. Ik kan het bijna niet in woorden uitdrukken.
Ik zou bijna zeggen, had ik het maar gedaan toen ik 33 was. Goh.
Maar dat
Ja.
vind ik mooi, hè. Soms komen er jongens van 19.
Ja.
En dan denk ik ook echt van, lekker even
Ja.
kippenvel. Denk van, oké.
Kijk, ik voel ik helemaal niet bij ons een soort leeftijdsdingetje.
Nee,
Alleen, als
maar.
ik was
Ja.
33 en zat ik nog vol in, ik wil commando worden, ik wil persoonsbeveiliging, ik wil Afghanistan, ik wil vechten.
Ja.
En thuis zaten er mensen te wachten van. Hoezo, mijn zoon is nu 16. Ja, dat kan wel ongeveer. Ja, precies 33. Van, hoezo ga je dan weg? En dat moet. Ik moet. Ik moet op uitzending. Ik moet naar oefening. Ik moet. Weet je wel? En nu zou ik weigeren. Of zeggen van, nee, thuis is veel belangrijker.
Want weet je nu dan ook waar het dan vandaan komt? Dat je die
Ja.
sterke moed had.
Ja, ik voel ik een beetje. Ja, dat is wel een stukje diepgang. Nee, ik heb een heel erg bewijsdrang gehad, omdat ik vroeger niet gezien en gehoord werd op een bepaalde manier. En ik heb het gisteren nog verteld tegen iemand. Ik was keeper vroeger en ik was best wel goed. Ik was fan van Stanley Menzo, oude Ajax-keeper.
Ja.
Want die had ik ontmoet. En ik denk, ik wil net als hem worden. Toen was hij nog heel goed. En daar vanuit die bewijsdrang van, kijk eens wie ik ben, maar... Ja, ik werd niet altijd door mijn vader daarin gezien, bijvoorbeeld. En ik hou ook verschrikkelijk veel van hem. Alleen hij heeft ook in zijn beste kunnen
Ja,
dingen
dat is
gedaan.
het. Ja.
En mijn ouders zijn er niet gescheiden, dus ik weet niet hoe dat voelt. Maar nu ik zelf vader ben, denk ik van, het stopt hier in mijn generatie. En ik zal dat verbeteren. En dat
Mooi.
was in die tijd dat ik 33 was. Dacht ik echt totaal niet zo. Ik was de fixer, de man, mijn gezin veilig, weet je al, die hele
Ja,
baan,
ja, ja,
basale
ja, ja, ja.
mannendingen. En daar heb ik het soms nog steeds. Maar nu mag ik het. En zeg ik daarnaast van, ja, maar wacht eens even, ik ga het wel aan. Daarom vind ik het ook heel moedig en knap. Jij zegt iets over huilen. Nu durf ik tegen jou te zeggen dat ik ook wel eens huil. En in die leeftijd huilen, wacht even, dat gebeurt achter gesloten deuren.
Ja.
En de brotherhood, ja, we hadden echt wel een brotherhood. En dan werd er af en toe een keer zo'n arm gedaan als iemand was overleden.
Andere laag is het.
Bizar.
Maar toch heb je waarschijnlijk wel heel veel aan die Brotherhood gehad in die moeilijke periode.
Ja.
Dat
Ik
geloof ik wel.
ben nu, wat ging ik, 95, 1995 tegen. Mensen uit die tijd, en ik heb er een paar verloren uit die tijd, maar mensen die er nog zijn, dat is een soort universele code. Die hoef je maar te vragen of te bellen of te zien.
Ja.
Is het gewoon snap.
Nou, voor je klaar, ja.
En dat is al de hele speciale. Dus wij hebben vroeger dus per ongeluk al cirkels gehad,
Ja.
waarvan niet wisten dat er cirkels waren. Op de hindernisbaan of
Ja.
in een gat in de grond en dan elkaar aankijkend van wat de fuck doen we hier? Ik heb ook geen idee. Leuk hè? Echt super tof man, die regen, echt super koud. En dan, ja, weet je, en dan maakte mijn ma een grapje. Hadden we toen maar telefoons, jongen. Hadden we een YouTube-kanaal gehad, hoor.
Ja, dat geloof ik. Ja,
En
tof.
dat is denk ik ook wel... Is dat wat jou dan weer ook... We zijn allemaal authentiek. Maar jij bent online... Ik moet even opschrijven, of oplezen. Online lifestyle en fitness coach.
Sinds kort, hè?
Ja. En jij zegt heel mooi ergens in de film, want er zijn er zoveel van. Wat doe jij dan voor die mensen wat net dan die extra's geeft?
Kijk, ik zal nooit zeggen van ik doe wat zij niet doen of wat ik doe is beter. Dat zal ik nooit zeggen. Ik doe waar ik in geloof en waar ik voor sta. En ik merk dat zonder dat ik dat titeltje had, dat het al heel veel deed bij mensen. Kijk, hoe ik dan daarin... Ik ben pas echt net sinds januari begonnen.
Oh ja.
Via een app help ik dan mensen. Of tenminste, ik heb wel in het verleden voor Personal Body Plan online lifestyle coaching gedaan, wat op hetzelfde
ken ik
neemt.
Nog wel, ja. Ja,
ja, alleen toen, als ik zie hoe ik nu te werk ga, en toen, daar zit een groot verschil in. Kijk, ik vind het mooi dat... Ik wil mensen... echt iets geven en helpen. Dus ik wil niet binnen een paar weken van... oh, het wordt binnen 12 weken... val af of droom liggen van je leven. Nee, weet je, het gaat... gezondheid gaat om... goed voor jezelf te leren zorgen... over het volledige spectrum.
Mm-hmm.
En daar komt voeding bij kijken... mindset... Ja, noem het spiritualiteit, maar ik denk dat spiritualiteit meer neerkomt op een bepaalde bewustwording en meer met de natuur en met de mensheid leven, zeg maar. Het is niet het van, dat is voor mij niet spiritualiteit. Maar ik wil mensen laten zien van, hey, je hoeft niet per se naar de sportschool te gaan of die zware gewichten te tillen, maar je moet wel... weten waar je mee bezig bent. Weet je, wat stop je in je lichaam? Hoe lang slaap je of hoe lang slaap je niet? Beweeg je genoeg? Is er een bepaalde resistance in fysieke uitdaging per week voor jou?
Ja.
Dus ik wil altijd naar mensen kijken van... hey, waar sta je nu en waar wil je naartoe? En als iemand nog nooit gesport heeft... nog nooit op hun voeding heeft gelet... dan ga ik niet zeggen van... nou, jij gaat nu elke dag je voeding afwegen... je gaat 5 keer per week naar de sportschool... trainen tot failure... precies om 9 uur... Weet, dat helpt niet. Als iemand nog nooit heeft gesport... of daar geen affiniteit mee heeft... dan kan soms of niet beweegt... en gewoon echt van 9 tot 5 werkt... en ze gaan daarna naar huis... en ze trekken een zak chips open... dan kan 20 minuten wandelen... al een wereld van verschil maken voor zo'n persoon... En daar wil ik met de mensen naar kijken. Van, hé, wat heb jij nodig? En gewoon het heel persoonlijk maken. En kijken naar, hé, wat is jouw levensstijl? Waar wil je naartoe? En wat is realistisch binnen een bepaalde tijd? En wat hebben we daarvoor nodig?
Mooi.
Ja.
Hoe ben jij... Ja, ik heb natuurlijk ook een stukje gezien waar je vandaan komt. En dan laat je zien vanaf 15, 16, hè?
Ja.
Waar is ergens bij jou die knop omgegaan dat je dit... van, nou, dat sporten is voor mij en die levensstijl.
Ja, ik denk, ik was er echt wel vroeg bij. Ik denk dat ik 15, 16 was. Dat ik voor het eerst naar de sportschool ging. En misschien een heel, ja, cliché jochies verhaal die de gym ingaat. Maar ja, ik keek toch echt wel, ik weet hoe vaak ik Pumping Iron heb gezien met Arnold.
Ja.
En het is niet eens Arnold's lichaam. Het is zijn charisma, zijn mindset, zijn filosofie, zijn...
Break the rules.
Ja, zijn sarcasme en zijn broederschap met de mensen in de gym. Dat vond ik gewoon... Nu kan ik dat zeggen, toen wist ik dat niet. Hoor, maar dat sprak me heel erg aan. En dan zag ik gasten in de sportschool en... Ik had altijd zo'n regel met mezelf. Van, ja, als iemand een beter lichaam heeft dan mij, dan ga ik vragen wat hij aan het doen is. En dan ga ik dat proberen. Want toen had je nog niet social media wat het nu is. Weet je. Nu kan je, nu is er weer te veel informatie en een overkill. Maar toen vroeg gewoon een gast in de sportschool van, hey, wat doe jij man? Hoe train jij? Wat eet jij? En toen ging ik dat een tijdje doen. En toen kwam ik erachter van, oké, dit werkt voor mij. En dan hield ik dat schema een tijdje voor. Haalde ik dat eruit. En ik ging het al heel snel eigen maken.
Het is ook wel een talent, hè, wat je nu zegt. Hè?
Ja.
Dat weet je zelf ook natuurlijk. Dat is voor heel veel mensen, ik denk het allermoeilijkste, in hun leven is om iets vol te houden.
Ja, ja. Dat
is een hele grote aanname, dat weet ik. Maar ik heb ook te veel mensen al gezien die...
Ja.
Maar wat jij nu vertelt, denk ik van... Ja, fuck, dat is toch geweldig dat je dat hebt kunnen doen.
Ik moet ook eerlijk zijn daarin. Ja, maar het kwam ook uit een onzekerheid en bewijsdrang van... Maar ik wil anders zijn dan anderen. Dus soms is dat dan, laten we dat een wat mindere eigenschap noemen, die onzekerheid, die bewijsdrang. But it also serves a purpose. Want daardoor wil je dus sneller authentiek zijn en ga je dingen sneller op je eigen manier doen. En dat hoort gewoon allemaal bij dat proces.
Ja.
Als ik niet zo onzeker was geweest, dan voelde ik ook niet de drang om dingen op mijn eigen manier te doen, denk ik. Dat is gewoon voor mij dat.
Maar dat delen we wel.
Geweest,
ja, we delen dat wel. Die onzekerheid heeft je gepusht om te laten... Hè? Ook al klinkt dat van... ik wilde het laten zien. Dat heeft je wel die drijf gebracht. Ik zag ergens dat je een... Ik weet niet of het nou een ongeluk is geweest. Of...
Mm-hmm.
Hoe is dat...
Hoe is dat gebeurd?
Kun je daar wat meer over vertellen? Ik zag iets op je rug een litteken.
Even kijken. Het is nu februari. Ja, aankomende juni is het denk ik... Ja, is het 4 jaar geleden dat ik... Ja. Een heel heftig ongeluk heb gehad. Ik zat op Bali. Ik was een beetje ontsnapt uit het leven van in Nederland en op Bali. Ik was 27... Nou, op mijn 24ste, 25ste had ik echt een knoop doorgehakt van... Ik ga niet meer met mijn vrienden om waar ik heel veel drugs mee gebruik en heel veel ga feesten. En ging niet meer met hun om, maar een bepaald patroon met feesten en drugs bleef nog wel een beetje inhangen. Dus ik ben dan iemand van extreme. Dus ik kan echt een paar maanden keihard trainen en niks doen. Maar als ik dan een keer ga feesten, dan ben ik echt twee dagen ga ik aftrainen. En alles wat God verboden heeft, dat nam ik. Dat... Ik werd steeds minder. Op een gegeven moment heb ik ook een plantceremonie gedaan met ayahuasca. En daar kwamen ook dingen naar boven van vroeger mijn vader en dat soort dingen. Nou, daar ook weer aangewerkt. En toen ging ik naar Bali toe en mijn plan was om... ik was het jaar daarvoor al een paar maanden geweest. Het beviel. Nou, ik had nog een hele drukke agenda. Dus 8 maanden echt keihard gewerkt. En toen ging ik er weer heen in... 2018 volgens mij, 2019. En eigenlijk daar gewoon alles losgelaten, samenwerkingen. Ik had gespaard, ik dacht van ik ga gewoon even lekker, relax, niks, niet zoveel doen. Dus ik had op een gegeven moment een fijne sportschool, met sauna, ijsbad. Ik elke dag in het ijsbad en later kwam ik erachter van shit, dat is helemaal niet goed voor spiergroei. En nu weet ik waarom ik de rest van de dag zo duf ben. Dus allemaal gewoon ook totaal niet geen onderzoek doen daarna. Of ik probeer het gewoon. En ik had gewoon een lekker ritme daar. 's Ochtends opstaan, mediteren, naar de sportschool. En een tentje wat eten, strandwandeling, boek lezen. 'S Avonds misschien met vrienden. Of een fotoshoot. Of we pakten crossmotors. We gingen naar de andere kant van het eiland. Ook met locals wat mooie ceremonies mogen meemaken. Foto's schieten. En ik kwam toen ook voor het eerst in aanraking met mushrooms, met paddenstoelen.
Mm.
En die groeien daar gewoon op het land waar de koeien razen. En toen had ik met Oud en Nieuw volgens mij van 2018 tot 2019 of 19 2020 voor het eerst mushrooms genomen. En ik had, ik stond op het dak van mijn dingen stond ik te praten met hemel en aarde. En ik had de mooiste inzichten en het was echt... De wereld ging voor me open. En toen ontmoette ik een vrouw, Amber. En we werden verliefd op elkaar. En toen deden we ook af en toe wel eens mushroom ceremonies. Maar echt met z'n tweeën in een setting, een speciale playlist. En echt van oké, dit is onze intentie, we geven over. En toen hebben we met z'n tweeën best wel mooie dingen heen mogen werken. Dingen van haar verleden, mijn verleden. En... Dat is heel mooi. En op een zekere avond, volgens mij was het in juni, dus corona was al een tijdje in de wereld.
Ja.
En op Bali kwam. Die waren gewoon heel laat met restricties en noem maar op. Nou, dus op een gegeven moment waren wel veel dingen dicht, mocht je niet meer naar het strand. En ja, dan ben je toch wel een beetje uitgewezen op je eigen villa. En ik had nog mushrooms en toen hadden we zeker af en toe mushrooms genomen. Behoorlijke doos. En een vriend van mij destijds daar op Bali. Op Bali, nou, daar was ik niet met synthetische drugs bezig, want dat wilde ik al niet meer. En ik wist ook van, nou, als ik dat op Bali doe en je wordt gepakt of je weet niet wat je krijgt, dat risico wilde ik niet nemen. Maar het is een enkele keer wel voorgekomen. En die jongen die kwam dus bij mij langs die zekere avond. En ik en zij waren al in een andere dimensie. En hij legt dus, volgens mij was het coke en MDMA op tafel. En in mijn staat van zijn neem ik dus ja, eigenlijk heel weinig. Maar dat heeft dus een soort van kortsluiting gezorgd in mijn hersenen waarschijnlijk. En hij ging kort daarna weg. Zij had dat niet genomen. En toen was ik boven en ik kan dit alleen maar navertellen omdat zij dat mij heeft verteld. Zij komt uit Amerika trouwens. En ze zei ook van you were upstairs, you were doing a sort of ceremony met, ik had wierook, ze zegt, maar ik kon geen contact met je maken. Ze zegt, I could not get through to you. Toen zei ze van, ik laat jou maar gewoon zijn, I'll let you be. En toen is ze beneden op de in het bed gaan liggen beneden. En 20 of 30 minuten later hoorde zij een keiharde klap. En toen liep zij naar boven. En toen zag ze het balkonraam openstaan en de gordijnen. En toen keek ze over het balkon heen. En toen lag ik op de bodem van het zwembad. En ik weet zelf niet wat daar is, wat ik heb gedaan. Of ik het dak op wou klimmen, of ik ben gesprongen, of ik zelfmoord wou plegen. Ik ben natuurlijk later door al die scenario's heen gegaan, maar ik kan daar niet bij komen. Ik weet niet wat er is gebeurd. En zij is naar beneden gerend, heeft me uit het zwembad getild. Ik had al water ingeslikt en gelukkig kwam het eruit. En zelfs die klap bracht mij niet bij mijn eigen bewustzijn. Dus ik weet dat niet. Maar zij zei wel dat ik tegen haar praatte, schreeuwde van de pijn. En zij heeft mij water gegeven, suiker, fruit. En pas, het heeft een uur of 1,5 uur geduurd voordat zij mij uit het zwembad kon trekken met zo'n opblaasbedje. Nou, mijn rug was op impact gebroken, dus mijn L1 en mijn L2. En beide hielen die waren verbrijzeld. Dus ik kon met geen mogelijk, wat ik ook deed, deed pijn. En toen ik dus zelf weer bij mijn bewustzijn kwam, toen zei ik tegen haar van, you have to call an ambulance. Maar daar was ze bang voor, omdat ze wist dat ik die drugs had genomen. En ze zei van, I don't care, I'm in so much pain. Heeft ze ambulance gebeld, naar het ziekenhuis gegaan. Nou, op Bali zijn ze niet de zuinigste met pijnmedicatie. Volgens mij heb ik er 24 uur uitgelegen en hebben ze me geopereerd. Hebben ze mijn rug vastgezet met platen en schroeven en beide voeten, beide hielen hebben ze ook gefuseerd. En toen werd ik wakker en toen dacht ik ook van, oh, I fucked up. I really fucked up.
Dat is het eerste wat jij voor jezelf bedacht.
Ja, ik dacht ook, oh, kut. Oké. En ik dacht van, oké. Dit is nu wat het is. Let's go. Ja, toen kon ik toch wel snel een knop omzetten van, dit is wat het is. Als jij dit nu niet accepteert voor wat het is, dan ga je in een slachtofferrol zitten. En dan wordt deze recovery-periode fysiek en mentaal alleen maar zwaarder. En nou, na een week in het ziekenhuis, nou, niet hebben geslapen, toch wel een beetje paranoïde te worden van die pijnmedicatie. Zeiden ze na een week van, oké,
Zo'n
als jij
drugs.
zelf, hè? Je is ook
Zoals in
drugs, ja,
drugs. Ja.
oxymorfine is
Ja.
troep, man. En ze zeiden van, als jij zelf vanaf het bed in je rolstoel kan komen, dan mag je naar huis. Ik zeg, oké, challenge accepted, motherfuckers. Weet je, dat was gewoon echt van, nou, en met moeite dat ik, oh, echt,
Mijn God.
ik dacht van,
Ja.
ik weg. Ik wil in mijn eigen villa zitten en daar herstellen. En toen is een van de allermooiste dingen in mijn leven gebeurd. Blue, die woont al bijna 20 jaar op het eiland, is een man, als je hem ziet, zijn gezicht spreekt boekdelen. Het is echt dat je echt denkt van, oké. En zijn verhaal is ook bizar. Maar hij en ik, we volgden elkaar op social media. En we probeerden met elkaar af te spreken, maar het kwam er niet van. Hij is 50. Hij is nu 10 jaar clean. En hij helpt mensen echt met de zwaarste verslavingen. Dus echt mensen die al naar therapeuten in Amerika, semi-bekende mensen die gewoon echt niks meer kunnen. Hij zegt van, ik trek die draak uit hun en ik doe het niet voor je, maar ik doe het met je. En hij is Amerikaans en hij...
Je hebt het wel allemaal met Amerikanen. En,
ik weet niet, hij is half Amerikaans. Hij is half Israëlisch, half Amerikaans.
Ja, mooi.
Maar zijn levensverhaal is bizar. Ook 2 keer op uitzending geweest en op de straten van L.A. gewoond. Met de luguberste figuren rondgehangen en de bizarste dingen gedaan in zijn leven. Maar wat het bizarre was, dat we volgden elkaar, we waren met elkaar afspreken, maar het kwam er niet van. Ik was ontslagen uit het ziekenhuis, ik stuurde hem een berichtje. Ik zeg, Blue, dit en dit is er gebeurd. Hij zegt, where do you live, brother? Ik zeg, daar en daar. Hij zegt, I'll be there in 10 minutes.
Fuck zeg, ja.
He came and he never left. Hij is nooit meer weggegaan. En ik weet nog, die allereerste ontmoeting, nou, ik was al zo emotioneel als de... Ik heb altijd kunnen huilen. Dus dat is altijd... Dat boeit me niet. Ik was al zo emotioneel. En we waren een klik en hij was er 2, 3 uur lang. En hij moest verder. Hij ging weer naar zijn volgende afspraak. En hij zei van... Hij wist mijn hele verhaal met mijn vader niet. Of ik enig kind was of niet. Maar hij keek me aan. Hij zei van... You need a brother right now and a father. And I'm here for you, man. En ik dacht van... Dus dit moet er gebeuren... Om zo iemand naar mij toe te sturen. Ik zei, oké, I see what you're doing. Weet je? En deze man is elke dag, tot ik het vliegtuig naar Nederland stap, is hij elke dag langs geweest. Elke ochtend 3 of 4 uur. And we went to work, man. Like, hij heeft mij mijn hele leven laten opschrijven. Van de dag dat ik geboren was tot mijn ongeluk. Heeft hij mij op laten schrijven. En daarna zijn we door die stof heen gegaan. En zijn we ook gewoon... Want hij zegt ook van, de dingen die gebeurd zijn in je leven, de dingen zijn gebeurd, maar jij maakt er ook nog een verhaal van in je hoofd. En naar dat verhaal ga je leven en bouw je patronen op.
Zeker.
Dus we gaan terug naar die verhalen om te kijken wat er nou echt is gebeurd. Om met een ander perspectief naar naartoe te kijken. En ja, dat heeft echt, als er iets is wat ik vind dat wij elk mens zou moeten doen op een 25e, schrijf jij maar een keer je hele leven op. En ga daar maar eens doorheen. Dat is therapie in zichzelf. It's not gonna be pretty.
Nee.
Maar het is zo waardevol. En tot op de dag van vandaag heb ik nog steeds contact met hem. Door hem was er ook een vrouw die voor mij kon zorgen daar. Want ik kon helemaal niks. Hè. Ik zat in een rolstoel. Of ik lag op bed 24 of 23 uur per dag. En als ik naar het toilet moest, dan had je een rolstoel met een gat erin. Als je moest schijten, dan werd je erin gezet. Kon ik naar het toilet. Dus ik was compleet afhankelijk. En... via hem was een hele lieve vrouw die voor mij kon zorgen. En ik kwam pas later achter dat hij iets met haar had. En een jaar later, I shit you not, belt hij me op. Ben ik in Nederland, ben ik jarig. Hij zegt, brother, I'm proud of you, I love you. You've done so well. En hij zegt van, but you're not ready for this. En ik zeg zo, het is 1,5 jaar later na mijn ongeluk. Ik loop nu weer een beetje, ik heb weer mijn eigen plekje. Werk gaat weer goed. What do you mean I'm not ready for this? Hij zegt, you're not ready for this. Ik zeg, waar heeft die gozer het over? En we waren het FaceTime en hij... die telefoon naar beneden, heeft hij met die vrouw een kind gehad op mijn verjaardag.
Hij bedoelde te zeggen van, je bent niet klaar wat je nu gaat zien.
Ja, dat bedoelde hij dus. Ja, en toen dacht ik van, holy shit. Nou, ik heb zo'n speciale band met deze man. En ik ga binnenkort dus ook weer live met hem op social media, op Instagram, om weer even...
Zie je ook hoe je dat hebt... gemanifesteerd, hè? Of
ja,
hoe wil je dat noemen? Jij bent...
Ik weet het niet. Ja.
Ja. Het is mooi dat ik dan die startvraag stelde naar... En we komen dan op dit verhaal.
Ja.
En dan bewijst dat weer dat je, zeg maar, al die lagen moet met DT, hè? Moet doorlopen om ergens te komen. En dan doe je dit... Jij geeft dus niet zomaar online lifestyle coaching en training aan mensen. Dat kan niet.
Nee. Natuurlijk, ik neem wat ik mee, wat ik heb ervaren, dat neem ik mee. En ik wil een beetje, ik wil zelf niet een soort van life coaching. Ik vind fitness en voeding vind ik toch wel echt, daar ligt mijn kennis ook gewoon echt in. Voor de rest ben ik gewoon een soort van ervaringsdeskundige. En ja, dan merk ik zelf soms ook in telefoongesprekken met klanten dat ze soms net even een andere kant op moeten. En dan kan ik dat ook. Maar ik wil niet de therapeutische kant daarvan opgaan. Want dat ben ik ook gewoon eerlijk gezegd niet.
Nee, maar als je dat benoemt, dan zullen mensen dat ook zeggen. Als je het niet benoemt.
Ja.
En je zegt zoals Blue. Van, hey, je hebt nou gewoon iemand nodig.
Ja.
Ik ben er.
Ja.
Punt. En aan de andere kant kan daar een bevestiging op komen. Ja. Of
ja,
een
wat jij ook zei. Ja, zeker waar. Maar wat jij ook zei over niet gezien en niet gehoord voelen. Ik denk dat misschien wel een van de aller... soms kom ik beter uit mijn woorden in Engels, omdat ik
doe maar,
op Amerikaanse school heb gezeten en
ook
gewoon heel veel heb gereisd. Maar ik denk dat liefde is één ding, maar gehoord en gezien voelen als mens, ik denk dat dat toch wel een van de allerbelangrijkste dingen is die wij natuurlijk horen te krijgen van eigenlijk onze ouders. En ik noem het geen falen, maar vaak hebben onze ouders ook niet geleerd hoe we onze kinderen moeten...
Nee.
Aandacht, de juiste aandacht, de juiste liefde moeten horen en moeten zien. Dat hebben zij ook niet geleerd en dat doen zij op het beste van wat zij kunnen. Maar ik denk dat wij als mensen in de essentie gewoon gehoord en gezien willen worden. En als dat niet gebeurt op een gezonde manier, dan gaan wij dus tot extremen.
Ja, dan gaan we dus dingen, gaan we alternatieven zoeken.
Ja.
En ik heb ook een neefje in Amsterdam en die heeft ook... een behoorlijke jeugd doorlopen. Met allerlei foute dingen. Uiteindelijk is hij bij een project gekomen hier. Yes You Can in Eindhoven. Dat is zijn redding geweest. Maar die jongen heeft echt zo'n mooie levenslessen meegenomen. Die hij nu een andere geeft.
Ja.
Maar had geen vaderfiguur. Voordat hij bij mijn oom kwam. Hij is geadopteerd. En dat is dan wel... Ja, dat klinkt altijd een beetje... cliché, is het dan nodig geweest dat jij dat die lessen moest doorlopen of die processen?
Geloof ik wel. Kan niet anders.
Ja.
Ik denk dat als je dat doorloopt en je hebt dat zelf niet een gezond vader of moederfiguur gehad en op een gegeven moment komt die wel en jij leert daarvan, dan is het denk ik een van de natuurlijkste dingen om dat ook weer gezonder door te geven. En ik denk dat we op die manier de wereld dan weer een stukje beter maken.
Ja.
Ja.
Ik ben onder de indruk.
En ja, als ik over Blue praat, dan is er één ding die ik nooit niet zeg. Hij is altijd van de one-liners.
Oh ja.
Maar er is één ding die hij altijd zei. En dat blijft een van de allermooiste uitspraken die iemand ooit tegen mij heeft gezegd. En dat is altijd van... weet je, vooral ook op Bali ziet hij heel veel mensen die komen en gaan. Die reizen om zichzelf te vinden of noem maar op. En hij zegt ook van... The longest distance ever traveled is from your head to your heart. And it's only 17 inches.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat een van de belangrijkste reizen is die wij als mens bewust of onbewust doen. Is van ons hoofd terugzakken naar ons hart. Als we te veel in ons hoofd zitten, dan maken we niet de beslissingen uit ons onderbuikgevoel en uit ons hart. En dat zijn wel altijd de puurste, eerlijkste en beste beslissingen die wij kunnen maken als mens zijn.
Ja.
Ja.
Want je hart weet het al, vaak.
Echt, ja.
Dat is iets wat ik zelf pas later leerde. Ik kan het wel bestendigen wat je zegt. Hè? Dat we de langste reis die we afleggen... En sommige mensen doen dat op hun 33ste.
Op hun 20ste.
Of op hun 20ste. En ik ken ook gasten van mijn leeftijd of ouder... Die dan op de padelbaan staan. En wat ik denk van... jij hebt nog een hele lange weg te gaan.
Ja. Maar het interessante is ook weer dat... Als je als mens wordt geboren... Dan sta je eigenlijk het dichtst bij jezelf. Zo dicht gaan we nooit meer bij onszelf staan. En door hoe we worden opgevoed... Raken we steeds een stukje eigenlijk verwijderd van onze puurste vorm.
Ja.
Om het later weer... ik heb het ooit een keer in een andere podcast... Waar we het daar ook... Ook over, weet je dat.
Weet je nog welke podcast het was?
Ja, dat was met Bloot.
Okay.
Blote podcast.
Mooi.
En houden het ook een beetje daarover van. Weet je, dat huilen. Een van de natuurlijkste dingen is die je doet als baby. Daarmee uit je gevoel. Wat je wil en wat je niet wil. Heb je honger, ga je huilen. Zit je lui voor, moet je huilen. Wil je slapen, ga je huilen. En ja, huilen is misschien niet het meest aangename geluid. Maar 9 van de 10 ouders die zeggen, stop, stop met huilen. Nee, niet. En eigenlijk wat een ouder dan doet is niet voelen. Niet voelen, onderdrukken. En ja, dat hoef je maar lang genoeg bij een mens te doen. En dan ga je toch zien dat we op latere leeftijd ook dingen gaan doen om dingen te onderdrukken. En of het nou overeten is, of het juist niet eten is, of het drugs gebruiken is. Ja, we doen toch heel veel dingen die ons dan nam laten voelen. Omdat dat dan, dat we dat een beetje gewend zijn in ons, in onze opvoeding. En ja, ik denk, ik wil niet zeggen van het gaat daar mis. Maar ik denk dat we daar als ik heb geen kinderen, maar ik wil heel graag kinderen. En
mooi.
Ik denk dan toch van, hey, dit zijn dingen waar ik op ga letten als ik een kleine krijg. Weet je, van, voel dus wat je voelt, kleine. Voel
ja,
wat
je
lekker.
Voelt wat je voelt.
Ja.
En dat is een heel mooi uitgangspunt. En ik heb binnenkort Robert Bridgman in mijn podcast.
Ja.
En ik volg hem al een hele tijd. En je bent voor of tegen hem, zeg ik wel eens. Hè? Alleen de manier waarop hij ook dingen heeft onderzocht. En een van de mooie uitspraken die ik recent van hem las was: wij zijn, als ouders ben je gewoon een amateur. En toen dacht ik van, fuck. Ik heb zelf 3 kinderen. En de oudste die is tegen hiërarchie en die is van school afgegaan. Die middelste is helemaal, nee papa, ik doe het precies zoals jij. Hè? En jij hebt mij zo discipline gegeven. En die jongste die zit dan zo erop tussenin. En dat is zo mooi, want we zijn gewoon amateurs. Die mag gewoon ons best doen. En dan komt hij. We zijn ook nog eens de producten van na de oorlog. En ben jij rechts of ben jij links?
Ja,
Oh, je komt uit Amsterdam. Oh, je
ja.
komt uit Eindhoven.
Ja.
We zijn allemaal constant bezig met systemen.
Ja, 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 ja.
En dat is dat. En ik vind het een mooi weetje ook van dat wat je zei. Wat was baby geboren? Dat is een bepaalde frequentie die je dan uitstraalt. Dat hebben ze onderzocht. En als wij bijvoorbeeld slapen, hebben we dezelfde frequentie als een peuter die door de wereld heen loopt. Tijdens de slaap doen wij processen.
Ja, ja,
Maar
ja.
mediteren is ook een heel mooi proces. En ik weet niet, dat denk jij dat, ja,
Dat
dat je
heeft me
dat ook
ook, ja, dat is ook.
Heel veel heeft gebracht,
Ja.
hè? Omdat je dan in die goede meditatie ligt gaan, een beetje welke meditatie je doet. Dan kom je dus misschien wel tot inzichten van, hé, dat patroon zou kunnen veranderen, et cetera. En als je op dat punt komt.
Ik denk dat we ook niet meer gewend zijn aan stilte. Terwijl in stilte liggen heel veel antwoorden. Weet je? En mediteren helpt je dus om stil te zijn. En als je dat kan implementeren in je leven. Bij mij ook. Ik doe het ook al een paar jaar. En ja, ik zou niet meer zonder willen. Ik zou wel zonder kunnen, maar ik zou niet meer zonder willen. Want ik merk gewoon dat, zoals vandaag ook, veel geregeld, veel gedaan, heen en weer. Maar we zijn begonnen met mediteren. En dan merk ik dat ik dan, ik reageer anders tegen de mensen die ik lief heb om mij heen. En ook meer wat zij verdienen. En start ik een dag in rush mode. Ik ga van god naar her. Dan ben ik veel reactiever in hoe ik reageer tegen mensen. Ik denk van, maar dat wil ik niet. Dus het is zo'n cadeautje aan jezelf om af en toe een stilte op te zoeken.
Wat mij ook daarin helpt, dat is heel mooi. Het sluit wel mooi op aan. Ik had altijd het excuus, ja, ik heb ADHD en ik heb te veel koffie op. En ik doe zelf nu een systemisch coachingsopleiding. En die dame die ons dat geeft, echt een prachtig mens, die zei, alles vertragen. Ze praat echt heel langzaam. En ik ben het gaan overnemen in mijn coaching sessies. Nou, je weet niet wat er gebeurt. Dus je vertraagt gewoon. Bij sporten is dat een beetje lastig. Alleen heb je ook wel eens klanten die dan, ja, moet snel en zeggen, oh, even landen, man. Adem eens even door. Oh. En dan gebeurt er al wat. Vertragen. We mogen allemaal een stukje vertragen.
Ja, dat is lastig hoor in de westerse wereld. Ja, je had het over links en rechts en dat.
Oh ja.
Ik merk in de tijd tegenwoordig waar we in leven dat er weinig ruimte is voor nuance en voor het grijze gebied. Het is, om een stom voorbeeld te geven, als je een voetballiefhebber bent en je houdt van Messi, dan ben je automatisch al tegen Cristiano. En als je echt een voetballiefhebber bent, tuurlijk kan je een voorkeur hebben voor een of de ander, maar Cristiano is ook fantastisch. Maar we leven gewoon tegenwoordig in, ik merk het zo, en ook op social media, weet je, als je voor het ene uitkomt of het ene zegt, dan is de adem al gelijk dat je tegen dat andere bent. En dat wat er dan gebeurt is, het haalt alle ruimte voor nuance en een gesprek die tot verbinding kan leiden. Dat haalt het weg. En dat mis ik tegenwoordig. Dat we soms zo hard zijn met bepaalde dingen. Of tegen anderen zonder enige reden. Dan denk ik van, waar gaat het gesprek eens aan?
Ja.
En ook, ik denk dat we dat dan soms ook automatisch met onszelf doen. Dat als we dan één dag niet hebben gesport, dat we gelijk denken van, oh, ik ben slecht bezig. Of één maaltijd wat minder hebben gegeten. Van, oh shit, wat ben ik toch in een sukkel. Dan denk ik van, nee, dat ben je niet. It happens, je bent mens. Maar we vergeten gewoon dat er nog veel meer is dan alleen het een of het ander. En dat die nuance vaak, mag van mij altijd vaker opgezocht worden. Ik denk dat daar heel veel verloren in gaat. En dat vind ik een beetje zonde.
Mooie boodschappen om nog mee te geven zo. Hè?
Dankjewel.
Vond je het?
Fijn man. Ja, zeker. Ja. Dankjewel.
Ging vanzelf, dankjewel. Ja, jij bedankt. Ja. All the best of luck.
Dankjewel. Ik hoop dat we een keer elkaar ontmoeten. Net echt.
En dat was het dan alweer. De podcast met Nigel was voor mij weer een waar genoegen. Blijf me volgen via de socials en op dit kanaal. Tot de volgende. Houdoe.